Ik stel u voor dat wij staande gaan zingen het eerste couplet van 376. Looft God, looft zijn naam, alom. 376. Maar uit hem is het, uit God, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Laten we een moment van stil gebed nemen om deze dienst aan de Heer op te dragen. En dan sluit ik dat moment van stil gebeden af. Ook dit samen zijn is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die een trouwe God is en nooit laat varen het werk van zijn handen. Daarom genade en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer en Heiland, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen de tweede en het derde couplet van hetzelfde lied. Geweldige vrijheid en rijkdom aan mogelijkheden in deze psalm om de Heer groot te maken. Je kan nog zoveel mogelijkheden hebben op muzikaal gebied, maar uiteindelijk komt het natuurlijk aan op wat zit er in ons hart en wat heeft de Heer in ons hart gelegd en mogen we ook als dank ook weer aan hem teruggeven in liederen, in ons gebed, en daar wil ik jullie graag in voorgaan. We willen u danken, Heere God, dat we u zo kunnen loven en groot maken, ook met deze prachtige psalm. Heer, dank u wel dat we dat mogen doen met woorden van uzelf. Heer, u bent de grote God, de heilige God, almachtige God, schepper van hemel en aarde. En we danken u dat u, Heere God, naar ons mensen bent toegebogen in Jezus Christus, uw Zoon. Heer, dat we één met hem, in hem mogen zijn met u. Dat hij van Gods wegen is geworden zoals we gelezen hebben uit 1 Korinthe 1 vers 30. Onze heiliging, onze verlossing, onze redding. Dank u wel dat u dat hebt bewerkt, Heere God. Heer, wij zouden uit onszelf nooit voor uw troon kunnen naderen, maar mogen dat doen in Jezus Christus, uw Zoon. En we danken u, Heer Jezus, dat u de weg naar God de Vader hebt vrijgemaakt, zodat wij de almachtige God, onze hemelse Vader, mogen noemen in u. Dat wij als het ware achter u aan naar onze Schepper mogen gaan en in u verbonden weer met hem mogen zijn. Heer, daar moest u een hoge prijs voor betalen. De ultieme prijs. U gaf uw leven op het kruis op Golgotha. Heer, om alles weg te doen wat tussen ons mensen en God in stond en staat. En dank u wel dat u dat hebt gedaan. Dat u tot het uiterste die weg bent gegaan, tot aan het kruis, en uw leven hebt gegeven. Heer, om voor onze zonde te boeten, om de schuld te betalen met uw leven, wat eigenlijk onze schuld is. En als we dat beseffen, Heer, hoe rijk gezegend we zijn in u, dan past het ons en dan kunnen we ook niet anders als ons stilhouden, als in ons hart, maar ook in liederen en in gebeden u groot te maken, u te loven en te prijzen voor wie u bent. Voor uw goedheid, voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, en zo mogen we uw naam belijden. En we danken u, Heer Jezus, dat u Heer bent van uw gemeente. Heer, dat u die gemeente gegrond hebt met uw leven, maar die ook onderhoudt. Dat u uw geest hebt gezonden naar deze aarde. Heer, om mensen door die geest ook te verbinden aan u. Heer, en we zijn verwonderd als we kijken naar deze wereld, hoe in de afgelopen 2000 jaar door de werking van uw geest, Heer, dat zich verspreid heeft tot aan de uiteinden van deze aarde. Dat er op zoveel plekken broeders en zusters zijn die samenkomen om u groot te maken. Heer, dat wij de fakkel overnemen van lofprijs op deze dag van mensen die dat al eerder vandaag hebben gedaan. En dat dat zo in 24 uur het hele de aarde rond klinkt. Het is uw werk. Het is uw verlangen. Dat vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiteinde der aarde, Heer, mensen, uw kinderen, door uw heilige geest bewogen, getuigen zijn van u, Heer Jezus, in deze wereld. En dat doen we hier, maar dat gebeurt tot aan de uiteinde van deze aarde. En daar willen we u voor danken. Het kan ons inspireren, bemoedigen om te zien hoe u doorgaat met uw werk. Ook al leven wij in het werelddeel, Heer, waar uw kerk een grote teruggang beleeft, waar grote delen van uw kerk als het ware ook misschien wel een beetje hun rug naar uzelf hebben toegekeerd. Ja, maar we zien uw werk in deze wereld. Heer, en brengen u daar de lof en de dank voor. Heer, want als we spreken over broeders en zusters in deze wereld, dan zijn er ook broeders en zusters die leven in gebieden waar ze niet vrij hun geloof kunnen beleven. Waar ze niet vrij samen kunnen komen zoals wij dat kunnen. Heer, we bidden in het bijzonder voor hen. Heer, wilt u hen zegenen, hen beschermen, hen toch gelegenheden geven om met elkaar te spreken over uw woord, over de dingen van u. Heer, we bidden voor hen. Heer, we danken u ook voor hen. Heer, voor wie ze zijn en hun geloofsmoed. Vaak een inspirerend voorbeeld, Heer, voor velen van ons en ook voor onze jonge mensen. Heer, dat ze gaan voor u in de gebieden waar het soms heel erg moeilijk is. Heer, zo danken en bidden we u voor hen. Heer, er zijn er ook broeders en zusters die leven in gebieden waar ze getroffen zijn door rampen met hun medebewoners in dat gebied. Heer, we bidden voor deze wereld. Ontfermt u zich over deze wereld. En we weten uit uw woord dat er zoveel gebeurt in deze wereld. Heer, dat mensen het soms naar u toe beweegt, maar soms ook juist van u afkeert. Heer, en we bidden voor het getuigenis in al die gebieden. Door broeders en zusters die praktisch hulp verlenen. Heer, en ja, getuigen afleggen van hun geloof in u, Heer Jezus. Zo bidden we ook om een zegen over dat werk wat daar gebeurt. We danken u, Heer, dat we u mogen kennen. We danken u dat we samen mogen komen rondom uw woord. Dat we de gemeenschap van broeders en zusters ook mogen beleven. En we bidden u, Heer, wilt u zo tot uw doel komen deze morgen. Daar bidden we voor deze samenkomst, maar ook voor de bijeenkomsten in andere lokalen waar de kinderen samenkomen. We bidden om uw zegen ook daarover. Heer, wilt u uw hand daarop leggen en hen ook leiden deze ochtend. Zo leggen we dit samen zijn in uw hand, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen opwekking 145 en daarvan het eerste couplet. U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart. 145. Terwijl ik bezig was mij voor te bereiden en de tekst die we straks gaan lezen, ik dacht opwekking 121 over bekende woorden, psalm 23, passen daar ook goed bij. Het gaat straks over een verlamde man die ook niet verder kan. Nou, soms kunnen mensen niet verder. En deze woorden zijn vaak heel troostrijke woorden geweest in de levens van mensen die momenten hebben gekend waarop ze dachten, ik kan eigenlijk niet verder. 121, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. in de kracht van de Heer Jezus Christus staat die verlamde man ook op. En je kunt je voorstellen dat hij de Heer prijst. En het volgende koor is 122. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Wij lezen met elkaar een gedeelte uit Gods woord, één vers uit Lucas 4 en een aantal versen uit Handelingen 3. Lucas 4, vers 18. Jezus die opstaat in de synagoge en daar de boekrol van Jesaja ter hand neemt en daar een vers uit voorleest. En dat is het volgende. 4 vers 18. De geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Dan Handelingen 3. De eerste 10 versen. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds. Dat is het negende uur, om 3 uur 's middags. En een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zeide, zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zei, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazareër, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en hij richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven. En men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En zij werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was. Tot zover de lezing uit Gods woord. Voordat we die gaan overdenken, zingen we nog een paar coupletten van lied 382, God enkel licht. En hebt u gelegenheid uw gave voor de gemeente te geven. En na de verkondiging is de collecte nog voor het bouwfonds bij het lied wat dan volgt. 382, God enkel licht. Broeders en zusters, vrienden, gasten in het midden van de gemeente. Een mens is nooit te oud om te leren, dus je blijft je leven lang in de leerschool, zeker bij nieuwe ontwikkelingen. En misschien had u gevonden dat ik dat al lang had moeten kunnen, maar sms'en vind ik toch een groot probleem. Dus ik ben in de leerschool bij mijn tieners. Hoe dat dan precies werkt, dat je een tekst opstelt en verzendt en vervolgens ook weer ontvangt. Dan moet je dat natuurlijk uitproberen, hè, dat ook werkt. Dus wachtend op een trein, dacht ik, mooie gelegenheid om mijn vrouw te sms'en. Ik hou van jou. En ik druk hem op verzendknop. En dan denk je natuurlijk, dan moet linea recta een bericht terugkomen. Want het moet toch opgevallen zijn dat dat een keer gelukt is, zo'n sms'je. Maar niks hoor. Er kwam geen bericht terug. Aan het eind van de dag weer wachtend op de trein terug. Ja, daar kwam het bericht. Ik wist niet dat je onze vriendschap op deze manier wilde verdiepen. Groetjes, Erik. Ja. Dan leer je hoe je een textmessage moet verzenden. En dan komt de boodschap niet aan. Hij was niet bedoeld voor Erik, maar voor iemand anders, voor mijn vrouw. Voor wie is de boodschap bedoeld? Hoe weten we zeker dat degene die spreekt ook degene op het oog heeft die hoort? En degene die hoort ook verstaat wat degene die zegt. Johannes zegt in Lucas 17, terwijl hij in de gevangenis zit, of in Lucas 7. Wie is dat eigenlijk? Is dat Jezus? Is dat de beloofde Messias? En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, vertel maar tegen Johannes wat je ziet. Armen krijgen weer het zicht. Lammen worden beter gemaakt. Zie en rapporteer wat je ziet. En het opmerkelijke is natuurlijk in die tekst in Lucas 4 vers 18, waar Jezus zegt, de geest des Heren is op mij. Als wij het thema de geest des Heren zouden nemen in de gemeente of in een dienst, dan zouden wij vervolgens nadruk leggen op het feit dat de geest des Heren ons verbindt met God. Dat het de geest van Christus is, waardoor we gaan beseffen wie we zijn als zondaren, waardoor we berouw krijgen, waardoor we vergeving ontvangen in Jezus Christus. Kortom, wij zouden die geest des Heren redelijk snel betrekken op ons eigen leven en ons persoonlijk leven en misschien ook wel op de persoonlijke relatie die we hebben met de Heer Jezus Christus of met God door de Heer Jezus Christus heen. En het opmerkelijke is natuurlijk dat wij dat hier in het Westen op die manier zouden doen. Dat als je deze tekst laat lezen in iemand in Calcutta, dat hij precies snapt waarom Jezus deze tekst leest en waar het hier over gaat. Nou, niet alsof wij het niet zouden snappen, maar die leeft in een hele andere context, in een andere situatie. En zou die geest des Heren, waar wij hem heel snel verbinden met onze eigen geestelijke persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus, nadrukkelijk leggen in de link zoals Jezus hem hier legt. Jezus citeert Jesaja 61. En het is natuurlijk opmerkelijk dat hij in de synagoge maar een vers, één of twee versen neemt en niet een heel gedeelte. Dat was het gebruik. Degene kwam op en las een stuk voor uit Gods woord. Als u in de synagogedienst bent, duurt dat 3 uur en dan is het merendeel van de tijd gaat op aan lezingen. En Jezus stond op en las een vers. En nog niet eens het hele vers. Hij vergat de helft. Hij vergat hem niet, maar hij las hem niet voor. Opmerkelijk. Jesaja 61 zegt, de geest des Heren is op mij. Niet alleen om het aangename jaar, jubeljaar des Heren te verkondigen. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ontmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. Dat is gelijk. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. En daar stopt Jezus. En Jesaja gaat verder. En een dag der wrake van onze God. Het tweede deel. Jesaja, zou je kunnen zeggen, heeft het totale beeld. Namelijk dat er een dag komt van genade, van een jubeljaar, van dat wat God aan zegen aan de mensen geeft in Jezus Christus, maar dat er ook een dag komt van vergelding. En het is, denk ik, niet voor niets dat Jezus stopt naar het jubeljaar. Hij weet dat er ook een dag komt van God van vergelding, maar hij is gekomen om die vrijlating van mensen te bewerkstelligen, om te tonen dat God van mensen houdt en dat het houden van God betekent dat hij de relatie met mensen weer wil herstellen in Jezus Christus. En om die noden te ledigen die werkelijk in mensenlevens zijn. En dan niet alleen de noden van armoede of honger, maar ook eerst en vooral de hoogste nood, de zondenood, daarin te voorzien en die te ledigen. En Jezus weet dat en stopt denk ik ook bewust bij het feit dat het een aangenaam jaar des Heren is. De geest des Heren is op mij. En ik wilde graag met u nadenken over die beweging van Gods geest zoals Jezus die hier formuleert aan de hand van een concreet voorbeeld zoals dat na Jezus hemelvaart en door na de uitstorting van de Heilige Geest in de eerste kerk zijn gestalte, zijn beslag kreeg. En vandaar dat ik dat gedeelte uit Handelingen 3 heb gelezen, dat bekende gedeelte van die genezing van de verlamde. Want daar zie je een manifestatie van dat wat Gods geest in en door zijn discipelen heen deed. En hoe een man die lam was, genezen werd van zijn verlamdheid. En het is opmerkelijk, het begint al met het feit dat Petrus en Johannes naar de tempel gaan. Op het uur des gebeds. En je kan je afvragen, daar kan je al een vraag bij stellen. Hoe zit het met die geestvervulde discipelen die de Heilige Geest hebben ontvangen en die volop, als je al in Handelingen 2 de uitingen daarvan ziet en ziet wat een geweldige wind van Gods Geest tot stand brengt daar, wat die mensen nog doen in de tempel. Waarom gaan zij op het uur van het gebed naar de tempel? Ik kan niet anders als daar toch wel iets in bedenken en horen dat deze geestvervulde mensen wisten waar ze moesten zijn en misschien ook wel iets hadden van het verlangen om dat wat ze zelf ontvangen hadden in de Heilige Geest als het ware weer terug te geven aan de Heere God op het uur van het gebed, in dankbaarheid, in lofprijzing. Misschien zat er ook wel iets bij van het verlangen om nog meer van de Heer te ontvangen, van zijn wijsheid en van zijn woord en de rijkdom die God geeft in Christus Jezus. Maar deze geestvervulde mensen gingen absoluut, kun je iets bij bedenken als je het hoofdstuk ervoor leest, niet naar het uur van het gebed in de tempel, omdat ze dat nu eenmaal gewend waren, waarbij het een gewoonte was geworden, geen slechte gewoonte overigens, maar je kunt een gewoonte ook wel soms beleven als bij jezelf, als waar is het leven daar dan in? Ga ik nog met die sprankelende verwachting naar de gemeente? Ga ik nog met die sprankelende verwachting, lees ik de woorden uit Gods woord, dat hij door die woorden tot mijn leven kan spreken? Of is het gewoon geworden? Of is het een gewoonte geworden? Petrus en Johannes gingen naar de tempel op het uur van het gebed. Het was een goede gewoonte. Maar je kunt je in het licht van Handelingen 2 niet voorstellen dat het hun gewoon was. Maar dat het met een, ik zou bijna zeggen, sprankelende verwachting was om naar die tempel te gaan en God te loven en te prijzen. En dat is de beweging. Deze mensen gingen op het daarvoor geëigende uur naar de tempel. En een man die verlamd was, lazen we van de schoot van zijn moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort die de Schone heet. Hoe vaak zou Jezus deze man gepasseerd zijn? De Geest des Heren is aan mij om aan armen het evangelie te verkondigen, aan gevangenen vrijlating, om in noden van mensen te voorzien. Diezelfde Geest des Heren is uitgestort op zijn discipelen om in die geest van Jezus armen het evangelie te verkondigen, gevangenen vrijlating en alles wat in die tekst aan rijkdom staat verwoord. Dus hoe vaak zou de man Jezus hebben gezien? Hoe vaak zou de man daar gezeten hebben en Jezus heeft hem niet genezen? Moet je zeggen, Jezus heeft wat overgelaten voor zijn discipelen. Vergeef me de uitdrukking. Maar de nood in deze wereld is nog steeds hoog. De man was verlamd en werd geplaatst bij de ingang van de tempel. Ik vind dat veelzeggend. Hij wist kennelijk waar hij moest zijn. De rabbijnen zeggen zo mooi, als iemand om een aalmoes vraagt, vraagt hij je geen gunst. Moet je niet denken dat jij hem een gunst verleent, maar het is omgekeerd. Hij verleent jou de gunst. Namelijk dat je mag delen van dat wat je zelf hebt ontvangen. Hij wist waar hij moest zijn. Hij moest zijn aan de ingang van de tempel, de schoon bij de schone poort. Ik kan me er iets bij bedenken. die geestvervulde mensen, die mensen, menigte daar in Handelingen 2, die ook tot geloof gekomen was, en deze discipelen optrekkend naar de tempel. Als je toch ergens iets met je noden moet terecht kunt, waar moet je dan terecht? Bij de tempel. Dan moet je toch daar zijn waar mensen die geestvervuld zijn, zien wat het betekent om in rijkdom ontvangen te hebben en te weer mogen uitdelen aan een ander die dat nodig heeft. Het was voor hem de goede plek om te zijn. Als hij toch ergens zou mogen verwachten een almoes te krijgen, was het wel bij de uitgang van de tempel, niet? Mensen die bewogen waren omdat ze zelf in hun nood voorzien werd in Jezus Christus, gered zijn in hem, gezegend zijn in hem. Als je dan toch ergens met je nood terecht moet, moet je dan niet bij de ingang van de tempel zijn. En wat een ongelooflijk contrast met vandaag de dag. Als je mensen vraagt die buiten de tempel zijn, waar ga je heen met je nood? Dan zul je heel veel instanties of bewegingen of plekken horen. Maar de kerk, de gemeente van Jezus Christus, is vaak niet de plek waar men in hun nood naartoe gaat. Waarom? Waarom is die klank voor die de kerk heeft gekregen in deze wereld zo ver verwijderd bij dat wat ze reëel ook mogen verwachten aan zegen in Jezus Christus? Waarom gaan mensen niet met hun nood naar de gemeente van Jezus Christus, maar wordt de gemeente juist eerder weggezet als het instituut wat een ander veroordeelt en wat niet openstaat voor die ander? Wat maakt, en vergeef me de link eventjes, maar wat maakt de kerk in de westerse wereld zo krachteloos dat A, de nood niet meer zo op de stoep geplaatst wordt in zijn algemeenheid, en B, de nood ook niet meer geledigd wordt? Hij ging en werd gebracht naar de ingang van de tempel. Daar had hij het mogen verwachten van mensen die geestvervuld waren en die zelf in hun nood zijn voorzien, hun diepste nood zelfs, dat die tenminste bewogen zijn voor de nood om hen heen. Als het daar al niet is, waar dan wel? De verlamde man kwam bij de ingang van de tempel. Hij kon ook niet verder. Hij kon ook daar zelfs niet komen. Maar hij werd daar neergelegd, weggedragen. Maar hij kon op zichzelf, zelf uit zichzelf niet verder. Al had hij gewild, hij was verlamd, ongeschikt. Als verlamd, zou ik bijna zeggen, als je de lijn naar vandaag de dag trekt. Hij kon niet verder, daar waar hij misschien had wel verder willen gaan met de discipelen, de tempel in, was het hem onmogelijk om verder te gaan, want hij was verlamd. Hij was ongeschikt om op te staan en door te lopen naar de plek waar hij misschien wel naartoe wilde, maar niet naartoe kon. En als je nadenkt over waarom is de kerk in het Westen soms zo krachteloos in haar bediening naar deze wereld. Misschien komt het wel dat er zoveel zijn in die kerk die soms zelf zijn als verlamd. Verlamd door hun angst voor wat mensen zeggen, waardoor ze zich niet inzetten met alles wat God hun geeft in de gemeente van Jezus Christus. Verlamd door de rijkdom die ons zo overweldigt dat we daardoor onze gedachten, onze leefwereld, ons framework door wordt bepaald, verlamd. Je kunt verlamd zijn ook door teleurstelling en frustratie in de gemeente van Jezus Christus. Dat je wel opgaat, maar niet verder gaat, omdat je bent als verlamd. Ongeschikt, misschien wel door de situatie of door je ervaringen of door wat je hebt meegemaakt in die gemeente van Jezus Christus, waardoor je er wel bent, maar je zit aan de rand. Je komt niet verder, je komt er niet tot in de kern meer in, omdat iets je tegenhoudt en iets je belemmert om verder te gaan. Om je te geven in de gemeente van Jezus Christus. Om je te bewegen aan de randen van de poorten, zodat er ook snel weer naar buiten gegaan kan worden, maar niet verder door te gaan naar het binnenste. Er zijn zoveel redenen waarom mensen als verlamd soms in de gemeente van Jezus Christus zitten, als ze er al zitten. Er zijn er ook veel die daadwerkelijk net buiten de poort zijn beland, vanwege hun ongeschiktheid, door, om wat voor reden dan ook maar, die als verlamd zijn, vergeef me, in die zin de beeldspraak, maar ongeschikt om verder te gaan omdat ze belemmerd zijn, iets weerhoudt hun, ze zijn niet in staat om uit zichzelf verder te kunnen en moeten genezen worden als het ware van hun pijn, angst, frustratie of iets wat hun belemmert om verder te gaan. Zou dat de kerk, de gemeente van Jezus Christus, soms krachteloos maken omdat er velen zijn die aan de randen zijn of soms al buiten de poort zijn, die zelf wel ervaren hebben in hun leven, want dat is natuurlijk een absolute voorwaarde voor Petrus en Johannes, maar ook voor ons. Hoe wil je anderen tegemoet treden in hun nood? Dan moet je ook zelf ervaren hebben in je leven wat het is om als verlamd te zijn, om niet verder te kunnen. En kinderen van de Heer Jezus Christus hebben dat ervaren toen ze beseften dat ze uit zichzelf niet tot God de Vader konden naderen. Als verlamd waren, niet in staat waren om eigen kracht naar God te gaan. Maar alleen maar dat konden doen in de naam van Jezus Christus. Alleen één in hem tot God de Vader konden naderen. Alleen door hem te kunnen worden opgericht en door te gaan via de poort naar binnen toe in die tempel. Petrus en Johannes kunnen alleen uitreiken naar zo'n verlamde man als ze dat zelf ook hebben ervaren in hun leven. En Petrus was ook zo'n man. Angst overviel hem toen hem gevraagd werd, ken je die man, de Jezus, waarop hij Jezus verloochende. Ook hij was als verlamd en moest genezen worden van alles wat hem hinderde om daadwerkelijk ook verder te kunnen komen. En ik denk dat is absoluut de voorwaarde dat je zelf hebt ervaren dat je als verlamd bent, dat de zonde je maakt dat je niet verder kunt naar God de Vader, dat je dat niet in eigen kracht kunt, maar dat er alleen maar door Jezus Christus redding en kracht is, waardoor hij ons weer op onze voeten plaatst en maakt dat we tot bij God kunnen komen om hem groot te maken. In Jezus Christus. In hem. En deze verlamde man, die zat daar aan het begin van de tempel. Hij verwachtte een aalmoes van Petrus en Johannes. Mensen die zelf in hun nood door Jezus waren gered en gereinigd. En dat was de goede plek om te zijn. En hoe zit het wat dat betreft met ons? Zijn wij in de gemeente van Jezus Christus al soms gedeeltelijk ongeschikt? Of vindt u dat u gedeeltelijk ongeschikt bent, om wat voor reden dan ook maar? En is het nodig om ook door Jezus Christus zelf weer, als het ware, hem nieuwe kracht te laten, van hem nieuwe kracht te laten ontvangen? Of misschien moet ik het wel anders zeggen, als u nog geen kind van de Heere God bent, nog niet Jezus Christus beleden hebt als uw redder en zaligmaker en hier bent, en als het ware aan de rand van de poort staat, maar denkt, het is nog nooit in mijn leven zo ver gekomen dat ik die keuze heb gemaakt om ook daadwerkelijk naar binnen te gaan. Dat Jezus Christus zelf het is die mensen kan oprichten. En ons roept om onze ongeschiktheid veroorzaakt door de zonde, om samen om bij God te komen, als het ware af te leggen en onze knieën te buigen voor Jezus Christus. Daarvan genezen te worden en in dankbaarheid te aanvaarden wat de Heer voor u heeft gedaan. Ook dat is weer oprichting van verlamde staat om verder te kunnen die tempel in. De man moest worden gedragen. Hij kon niet verder. En hij zat daar aan het ingang van de tempel. En dan lezen we dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan en dat de man verzocht om een aalmoes. En dat Petrus en Johannes vervolgens de man aankijken. Petrus zag hem scherp aan. Prachtige uitdrukking. Als iemand in zijn nood om een aalmoes vraagt, in wat voor vorm dan ook maar. Het ging hier om een aalmoes van geld, maar iemand kan misschien ook wel om een aalmoes van aandacht vragen. Of in wat voor vorm dan ook maar. Hebben wij gerichte aandacht voor die ander? Wij zouden misschien een penny van onze aandacht of van ons geld in het mandje werpen en doorlopen. Petrus bleef stilstaan in Johannes en keek hem scherp aan. Hij verwachtte ook dat de man terugkeek en dat er oogcontact was tussen de man en tussen de verlamde man en Petrus en Johannes zelf. En ik vind dat een mooi beeld. Als mensen op je weg worden geplaatst die als verlamd zijn, wat voor reden dan ook maar, binnen of buiten de gemeente. Hebben wij daar dan oog voor? Of bepalen andere dingen onze gang, ons tempo, onze agenda, waardoor we er niet daadwerkelijk stil bij staan en de ander inkijken. Petrus en Johannes hadden vol van de geest lofprijzend de tempel binnen kunnen lopen en voorbij deze man kunnen lopen. Hij hield stil en hij keek die ander heel bewust aan. En ik denk dat is een mooi beeld van hoe we met elkaar en met de mensen die Jezus Christus nog niet kennen buiten de gemeente mogen omgaan. Dat er daadwerkelijk ook aandacht is voor de nood van die ander. En niet er voorbij lopen en in de aandacht strooien van iets waarvan we denken, ja, maar ik heb toch aandacht aan je gegeven. Hij hield stil en hij keek die ander aan. Dat is altijd goed, in de gemeente ook. Niet over elkaar praten, maar elkaar aankijken. En daadwerkelijk ook tegen die ander, met die ander spreken. En wat die ander beweegt, hoe kan je dat anders weten? Dat weet je niet in het voorbijgaan van de ander. En Petrus ziet hem scherp aan. En dan houdt die man zijn blik ook gevestigd en hij verwacht geld, een aalmoes, hij verwacht een materiële zegen van Petrus en Johannes. En dan zegt Petrus, zilver en goud heb ik niet. Dus iets wat jij wil hebben, wat jij denkt nodig te hebben, heb ik niet. Ik heb wel iets wat jij eigenlijk nodig hebt. Wat je werkelijk nodig hebt, heb ik, maar wat je niet nodig hebt, wat je denkt nodig te hebben, zilver en goud, heb ik niet. De man zal in verwarring geweest zijn. Hij verzocht om een aalmoes, een materiële zegen. En Petrus en Johannes houden stil om aandacht aan deze man te schenken. En zeggen, jij wilt iets, maar wat jij wilt, heb ik niet. En je hebt er, by the way, ook helemaal niets aan. Je kunt veel geld hebben, dan kun je een huis verkopen, maar je koopt er geen thuis mee. Iets waar je werkelijk je thuis van maakt. Je kan met geld je hele huis dichtspijkeren met allerlei zekerheidsapparatuur, maar het kan je geen gevoel van zekerheid bezorgen. Je kan met geld tijdelijk geluk kopen of meen te kopen, maar geen eeuwige vreugde. Geld, je wilt een aalmoes om te leven. De man kon dat natuurlijk niet zelf in voorzien, dus hij had het ook nodig. En Petrus en Johannes zeggen dat wat jij eigenlijk nodig hebt, waar je om vraagt, hebben wij niet. Dat hebben we zelf ook niet. Maar we hebben iets wat je wel daadwerkelijk in je hart en diep van binnen nodig hebt. In de naam van Jezus Christus, wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. De man had iets nodig, zilver en goud, omdat hij zelf niet in zijn onderhoud kon voorzien. Maar Petrus en Johannes keken verder als de vraag van deze man. Wat is werkelijk nodig in het leven van deze man die een aalmoes vraagt. En als Jezus en als Petrus en Johannes, ik kan me dat beeld een beetje voorstellen, langs naar de tempel lopen en dan met deze man in gesprek zijn, willen dat die man beseft dat waar hij om vraagt, dat ze dat niet hebben, maar dat ze wel iets anders voor hem hebben. In Jezus' naam. Je kunt je dat plaatje voorstellen. En tegelijkertijd, als ik erover nadenk, denk ik, hadden wij dat überhaupt zo gedaan? Hadden wij gezegd tegen de ander in een nood, kijk eens naar ons. Wat jij vraagt heb ik niet, maar we hebben iets anders wat je eigenlijk nodig hebt. Er zit niet iets in van kijk naar ons, Petrus en Johannes. Er zit helemaal niets in als ik dit gedeelte lees. Er zit iets in, kijk via ons naar degene waar het werkelijk om draait, om Jezus Christus. Maar daar zit wel iets in van het besef dat ze zelf heel erg gezegend zijn. Kijk naar ons, want wij hebben een zegen ontvangen die we graag aan je zouden willen doorgeven. Dat is weliswaar anders dan wat jij van ons vraagt, maar we hebben iets ontvangen wat we zo graag aan jou ook zouden willen meegeven. En ik denk, dat is prachtig. Want dat maakt ook dat Petrus en Johannes, en ik denk dat dat ook voor al Jezus' discipelen geldt als het gaat om het getuigenis van Jezus Christus, dat we beseffen dat we hele rijk gezegende mensen zijn. En wat die rijke zegen dan voor u en mijn leven inhoudt. Wat betekent dat dan? En dat we dat weten en dat we van daaruit ook die ander tegemoet kunnen treden. Ik weet niet waar je om vraagt in je leven. En wat je allemaal wil hebben, heb ik niet. Maar ik heb wel iets ontvangen wat ik je heel graag meegeef. We hebben Jezus. We hebben vreugde, we hebben vergeving, we hebben blijdschap, we hebben troost in verdriet, we hebben, kortom, we hebben Jezus. En ik merk wel eens bij gemeenten of ook wel gelovigen, maar soms ook bij gemeenschappen, dat als ze worden aangevallen door mensen die niet geloven, dat er een soort bescheidenheid is, of is het onzekerheid, dat weet ik niet, over wie ze zelf zijn. En dan denk ik, dat zou niet moeten mogen. We hebben zo'n rijke zegen ontvangen in Jezus Christus, wat we aan een ander mogen doorgeven, wat weliswaar niet is waar die ander om vraagt. Die vraagt om iets heel anders in dit geval, en dat komt bij ons ook vaak voor, in de mensen die we tegenkomen op straat en in ons werk. Ze vragen om iets heel anders, ze willen dat getuigenis niet. Maar ten diepste hebben we iets ontvangen en wat Jezus graag wil doorgeven door zijn kinderen naar de ander. En daarvan denk ik wel eens bij onszelf en tegen broeders en zusters en ook naar mezelf. Sta op. Wat Petrus en Johannes tegen die man zegt, moet ook wel eens misschien tegen mezelf en tegen elkaar zeggen. Sta op, want we hebben ook iets en eigenlijk moet ik zeggen iemand, Jezus Christus ontvangen, die wil dat wij in zijn geest uitreiken naar de noden om ons heen. Geestelijke nood die er is, maar ook daadwerkelijk de nood zoals die verwoord staat in Lucas 4 vers 18... en die er ook in ruime mate om ons heen is. Mensen die gebonden zijn, mensen die noden hebben op allerlei terreinen. En het mooie is dat zij zich bewust zijn van het feit dat ze niet hebben wat die man vroeg, maar wel iets anders hadden. En er doen zich vele situaties voor, gelegenheden voor, misschien wel als u hier weggaat straks of morgen, waarbij u mensen ontmoet die als verlamd zijn, die niet verder gaan, die ongeschikt zijn omdat ze in eigen kracht misschien willen verder gaan, of omdat pijn hun tegenhoudt, of omdat de situatie, kortom, vele redenen, maar die niet daadwerkelijk naar het binnenste gaan, die niet hun knieën gebogen hebben voor Jezus Christus. Die mensen ontmoet je. En die mensen hebben vragen. Die mensen hebben soms ook problemen waar ze mee worstelen. Dingen die wij niet altijd kunnen oplossen. Maar we hebben wel iets ontvangen waar we van mogen getuigen. We hebben iemand ontvangen. In die zin, als je zelf beleefd hebt wat het betekent om als verlamd te zijn, en kracht van de Heer Jezus Christus hebt ontvangen om verder te gaan, om naar het binnenste van die tempel te gaan, dan mag dat die zegen die je zelf ontvangen hebben ook weer uitstralen naar de manier waarop je omgaat met ontmoetingen met mensen, zoals de verlamde man. Ze liepen maar langs. Hoe vaak komt het niet voor? Het komt je bijna dagelijks voor. Je zit in de trein en je zit naast die man. En het komt over iets. Maakt niet uit. Mensen hebben hun noden en wij hebben iets, een rijkdom ontvangen van waaruit we mogen de ander scherp mogen aankijken. En als het ware ook geïnteresseerd mogen zijn in de nood van de ander. En soms ook de gelegenheid die je krijgt om te getuigen van wat je zelf hebt ontvangen in Christus Jezus. En het effect is duidelijk. Ze grijpen hem bij de hand. En ze richten hem op. En hij krijgt de kracht terug in zijn voeten en zijn enkels. En hij springt op en hij loopt met hun mee. Zijn ongeschiktheid wordt opgeheven, zou je kunnen zeggen, door Jezus Christus zelf. En hij loopt met hen mee verder naar binnen de tempel in, God lovende en prijzende voor dat wat God door deze mensen heen in Jezus Christus voor hem heeft gedaan. En het volk zag hem lopen en zag hem daar en ging daardoor ook God loven. Want men herkende deze ongeschikte, deze verlamde, die zelf niet verder kon. Ze herkenden hem en ze werden met verbazing en ontzetting vervuld. Dat is wat gebeurt. Wereldwijd, je hebt prachtige getuigenissen, kan je daaruit lezen. Vanuit broeders en zusters over de, rond van deze aarde. Waarbij hoe God werkt en hoe mensen daardoor heen, hoe hij zijn naam ook verheerlijkt in bevrijding van mensen. En ik denk dat dat nog steeds op die manier werkt. Als de gemeente van Jezus Christus door de geest van God niet alleen oog heeft voor haar eigen persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus, maar voor de nood in deze wereld. Vanuit de rijkdom in Christus die ze zelf heeft ontvangen, daar bewogen over is en daardoor mensen gered ook worden door dat getuigenis, door Jezus Christus zelf, dat daardoor de lofprijs van het volk vermeerderd wordt. En dat gebeurt. Als mensen tot geloof komen, welke blijdschap is er in de gemeente van Jezus Christus als mensen tot geloof komen en zijn naam belijden en dat doen in de doop. Dan is dat blijdschap en dan is daar lofprijs aan de Heer voor dat wat hij doet in het leven van de mens. En zo kiest God ervoor om door zijn kinderen heen in deze wereld te werken. Het is diezelfde geest waarvan Jezus zegt, de geest des Heren is op mij. Hij heeft uitgestort op zijn kinderen om aan armen het blijde boodschap te verkondigen. Aan gevangenen vrijlating, zij die gebonden zijn. Zij die een nood hebben, aan blinden het zicht, aan lammen weer nieuwe kracht. Dat is het werk van de Heer in en door zijn discipelen heen. Hij heeft de nood van deze man niet geledigd als die man daar al gezeten heeft en Jezus hem gepasseerd is. Maar er zijn andere voorbeelden van, waarvan je diezelfde vraag hebt. Jezus heeft niet met een knip alle nood in Israël op dat moment die er was geledigd. En hij wil graag door zijn discipelen heen werken en een getuigenis geven tot aan de uiteinde deze aarde. En dat gebeurt. En wij kunnen bij onszelf nagaan in hoeverre staan wij in die lijn, in die beweging van God naar deze wereld. Of heeft iets ons verlamd, waardoor dat getuigenis van Jezus Christus wordt beperkt of misschien soms wel ontkracht. En moeten we zelf eigenlijk weer genezen worden van dat wat ons tegenhoudt, ons hindert, ons belemmert. Dat wat ons aan angst of frustratie in de weg staat om daadwerkelijk ons weer te geven aan de Heer en zijn gemeente met alles wat de Heer ons geeft. Als dat het geval is, dan is de Heer van de gemeente dezelfde en kan hij u nieuwe kracht geven om in die beweging van God zelf naar deze wereld te gaan staan en uit te reiken aan de nood. Met daadwerkelijk de zegen die u zelf hebt ontvangen in uw leven. Niet alleen individueel, maar ook als gemeente. Om dat weer door te geven aan de wereld om haar heen. Dat is de beweging van God. En daar kan je alleen maar met verbazing naar kijken als je naar deze wereld kijkt. Hoe die beweging gestalte krijgt. Ik ben in het voorrecht om vaak met veel mensen uit verschillende landen te spreken. En dan word je elke keer weer bemoedigd om te zien hoe God werkt in vele gebieden. Op soms hele wonderlijke manieren. En hij doet dat door zijn geest in en door zijn kinderen. En wij mogen in die beweging gaan staan. Beseffend dat we zelf genezen zijn, gered zijn, geschikt zijn gemaakt om tot God te naderen in Christus Jezus. En die zegen weer doorgevend, kijkend naar de nood van mensen in de wereld om ons heen. Mogen de Heer jullie zegenen in jullie bediening als gemeente, ook in deze plaats, om daar vorm aan te geven op de wijze die past bij de gemeente en bij de omgeving. Om zo in die beweging van God naar deze wereld te gaan staan. En dat wat we zelf ontvangen hebben in Jezus Christus ook weer door te geven. Met vreugde ook weer door te geven aan de wereld om ons heen. Amen. Mag ik jullie voorgaan in gebed. Heer, wat had u een geweldige boodschap voor deze verlamde man. Door de hand van Petrus en Johannes heen. En we danken u dat zij bereid waren, omdat ze misschien ook zelf wel beseft hebben hoe geweldig gezegend ze zelf waren, bereid waren om te zien naar deze man in zijn nood. Om niet op de vraag zoals deze man die stelde en de verwachting die deze man had in te gaan, maar daadwerkelijk iets uit te delen van wat u hen gegeven had. van zegen die ze zelf hadden ontvangen van u. Heer, help ons te beseffen wat die zegen voor ons persoonlijk betekent. Dat we van daaruit mogen leven elke dag in de ontmoeting die we hebben met mensen die u niet kennen. Dat we rijk gezegende mensen hebben. Dat we verbonden zijn met u, één zijn in u. Zoals we aan het begin van deze dienst hebben gelezen. Van Gods wegen bent u geworden voor ons, onze rijden, heiliging, redding, rechtvaardiging. Heer, dank u wel dat we zo één met u mogen zijn. En dat die rijkdom, Heer, dat we die als het ware door uw geest ook weer mogen doorgeven in de wereld om ons heen. En die wereld is zo in nood. Er zijn er zoveel, Heer, die als verlamd zijn. Heer, en we bidden dat deze mensen zo ook op de weg van de gemeente worden geplaatst en dat u ons helpt om naar hen uit te reiken in uw naam. Om niet aan hun nood voorbij te lopen, Heer, maar naar hen te luisteren, hen aan te zien, te beseffen wat we zelf hebben ontvangen en daarvan ook uit te delen. Heer, wat geeft u ons geweldige mogelijkheden. Heer, omdat het helaas zo is dat we leven in een land waar velen van u niet willen weten. Misschien soms in een ver verleden nog van u hebben gehoord, maar u vaak ook niet eens meer kennen. Heer, en zo bidden we voor het getuigenis van uw gemeente in dit land. Op de verschillende plekken hier, in deze plaats, op deze plek, maar ook op andere plaatsen. Heer, we bidden dat uw woord in dat evangelie krachtig mag klinken in woord en in daad. In het uitreiken naar de nood van de mensen om ons heen, zoals u zelf ook aangaf, Heer, door uw geest die op u was, reikt u uit naar mensen in nood. Mensen die gebonden waren, mensen die arm waren. Om het goede nieuws aan hen aan te zeggen, hen te brengen. Heer, en we kunnen u bidden voor de gemeente aan deze plaats. Heer, wilt u haar helpen in haar bediening om zo door uw geest geleid ook in uw beweging naar deze wereld te staan. Uit te reiken vanuit de rijkdom die ze zelf ontvangen heeft naar de nood in haar omgeving. Ik bid u voor de mensen die zelf daar moeite mee hebben, om wat voor reden dan ook maar, om zich in het midden van de gemeente verder te begeven wat aan de rand staan, omdat ze geraakt zijn door situaties in de gemeente of daarbuiten. Misschien ook wel bang zijn om zich daarin te geven, iets hen weerhoudt. Heer, dat u die belemmeringen wegneemt, zodat de groei mag zijn van de gemeente, niet alleen in aantal, maar ook in diepgang, dat mensen van de rand naar binnen gaan. Heer, en dat genezen worden van hun, als het ware, ongeschiktheid. Heer, u kent in ieder van ons. U weet hoe wij hier zitten, hoe we uw zegen beleven. Heer, hoe we het verlangen hebben om mee te gaan in uw beweging naar deze wereld. En zo mogen we in het vertrouwen op wie u bent en hoe u ieder van ons ook kent, bidden voor elkaar. Heer, wilt u zo tot uw doel komen? Heer, dat mensen van dat wat hun hindert ook genezen worden. Om zo in vrijheid getuige van u te kunnen zijn in de omgeving waarin u ons stelt. Heer, zo mogen we bidden voor elkaar. Maar u bovenal danken, Heer, dat u doorgaat met uw werk. U deed het zoals aangezegd mocht worden aan Johannes in de gevangenis. Wat u deed, u deed het via de discipelen zoals Petrus en Johannes, zoals we hebben gelezen. En zo wilt u werken in deze wereld, uw koninkrijk bouwen, maar ook uw getuigenis vormgeven in en door uw kinderen heen. Heer, en zo mogen we bidden voor elkaar, maar u danken voor de verspreiding van uw evangelie in deze wereld, dat u dat bewerkt door uw geest en dat wij daarin mogen gaan staan. Heer, zo dank u daarvoor en bidden ook voor de gemeente aan deze plaats in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen Middelpunt van ons verlangen, Johan de Heer 399. En u kunt uw gave geven voor het bouwfonds van de gemeente, 399. Thank you. Wij zijn aan het eind van deze dienst gekomen en zingen tot slot 671. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht. Sinds Jezus nu woont in mijn hart, is er vrede in mijn ziel, waar ik zo lang reeds naar zocht. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Ik stel u voor dat wij de eerste twee coupletten zingen voor dankgebed en zegenbeden en daarna het vierde en het vijfde couplet. Zullen we dat staande gaan doen, voor zover dat mogelijk is? Een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Er is vrede in mijn ziel, waar ik zo lang reeds naar zocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Voorgaan in dankgebed en zegenbeden. Ja, dank u, Heer Jezus, dat u in ons hart woont. Wat een geweldige rijkdom, een zegen. Heer, dat we één mogen zijn met u. Een zegen voor hen die het moeilijk hebben. Een zegen voor hen die oud zijn geworden en niet meer met de gemeente kunnen optrekken. Dat u bij hen bent. Een zegen voor hen die jong zijn en misschien opzien tegen keuzes die ze moeten maken. Te weten dat u in het leven van uw kinderen woont. Heer, wat zijn we daar rijk gezegende mensen mee. Heer, en als we ons openstellen voor uw zegen, dan mogen we dat weten vanuit die wetenschap. U woont in uw kinderen en we mogen onder uw zegen ook vanuit hier gaan, deze dag in en ook de komende week weer in. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer en Heiland, en de troostrijke gemeenschap en de kracht van de Heilige Geest, zij en blijven met een ieder van u, totdat Jezus weerkomt in heerlijkheid. Amen.